Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 144, de versen 1 en 2. Gezegend zij de Heere, die talentijd mijn rotsteen is, mijn handen leert ten strijde. En vers 2, wat is de mens, wat is in hem te prijzen? 144, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond is Psalm 85. Wij lezen met elkaar Psalm 85. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt, Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Gij hebt u gewend van de hittigheid uw storens. Breng ons weder, o God onze heils, en doe teniet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goedertierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat ze niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk zijn heil is nabij degenen die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan. En hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 3. Psalm 85, vers 3. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. Tot zover. Doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij een aansluiting daarop, Psalm 138, het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. 138, het derde vers, naar de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken. Barmhartige Heere, u bent zo goed dat u ons hier voor de tweede keer op deze uw dag bijeenbrengt in uw huis. U wilt ons ontmoeten. Wat een voorrecht is dat. Want wie zijn wij, Heere? We zijn uit de aarde aards. En we worden zo afgebracht van u en van uw wegen. Vlees en wereld trekken ons op de brede weg. En het is een worsteling om op de smalle weg te wandelen. En van nature wandelen wij allemaal op de brede weg. En wat een wonder wanneer u mensen trekt, dat zij leren te gaan op het smalle pad. Heere, dat u bemoeienissen hebt met mensen zoals wij zijn. Wij die verdorven zijn. Wij die tegen u zijn opgestaan. Wij die geen lust hebben aan de kennis van uw wegen. Want zo zijn wij toch wel getekend. Ja, Heere, dat geldt van een ieder van ons. Dat we in ongerechtigheid geboren zijn. En dat we van nature onszelf zoeken. En dat we op een afstand blijven bij u. En Heere, zo was het ook gebleven bij een ieder van ons. Waar het niet dat u uw zoon hebt gezonden. En uw zoon heeft betaling gebracht. En het is in de komende weken dat wij willen proberen na te denken over het lijden en sterven van u, o Heere Jezus Christus. En ons pas diepe eerbied en grote verwondering dat u deze weg hebt willen gaan. Heere, we zijn als kinderen omdat wij zoveel niet begrijpen. Wij begrijpen niet wie u bent. En wij kunnen ons de heerlijkheid ook niet voorstellen die u eerst bezat voordat u hier op aarde kwam. En zo begrijpen wij ook niet de zwaarte van de toren van God. We zijn toch altijd bezig om die toren van God maar te kleineren. Maar u, Heere Jezus, wist wat het was. U hebt ervoor gebeefd. U hebt ervoor, als het ware, gezweet. Grote druppels bloed. Omdat u dodelijk beangst werd. Omdat u wist wat het betekent. Om te vallen in de handen van de levende God. Met schuld tegen de heiligheid van God. En dan zal God een brullende leeuw zijn. Dan zal God met wraak komen. En de zwaarste straffen uitdelen. Want Heere, u laat niet met uzelf spotten. En daarin vertoont u zichzelf als een heilige God. Heere, leer ons voor u te vrezen. Laat de hel toch ons mogen verschrikken. En laat de hemel ons mogen verkwikken. Maar nu is dit het wonder, dat we lezen in uw woord, dat de Zoon van God in die vreselijke toren van God wilde ondergaan. Opdat er voor ons vrijspraak zou zijn. Opdat God voor ons zou veranderen in een liefdevolle, zorgzame vader. O Heere Jezus, daarvoor hebt u geleden. En heel het Oude Testament staat er vol van. De psalmen zijn er vol van. We willen ook proberen om te letten op deze ene tekst waarin u op de achtergrond staat, Heer Jezus. Een tekst waarin uw zelf opofferende liefde doorheen straalt. Geef, Heer, dat wij u mogen ontdekken, ook in deze tekst uit Psalm 85. Leer ons ook nu uw lijden recht betrachten. En heel het Oude Testament staat vol van uw lijden. Het is niet alleen de psalmen die erover zingen, de profeten die erover spreken, en de koningen en de richters die het uitbeelden. En zoveel voorbeelden in de offerdienst, in de tabernakel en in de tempel. Heere, heel de schrift is doorademd van u, Heere Jezus, dat u komen moest, omdat in de rol des boeks was van u geschreven. En u bent gekomen, wij danken u voor uw onuitsprekelijk groot offer. En geef ons genade, dat wij met eerbied daarover mogen nadenken. De komende weken, maar ook vanavond al. Schenk ons uit genade een gezegende overdenking in deze lijdenstijd. Heere, wij bidden u of u ons dan ook wil helpen, ook nu in de bediening van uw woord. Wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u zelf, Heere, de rijen doorgaan? Wilt u in harten werken? Weerstanden die er zijn, afbreken, doen versmelten. En wilt u geven, Heere, uw genade, uw ontferming, uw liefde. Heere, we bidden u om dat wonder van bekering, want we zullen toch alleen met u verzoend kunnen worden langs die weg van waarachtige bekering en in de weg van het ware geloof. Wij vragen u of u dat wilt geven, of u dat wilt bewerken en of u in gunst op ons wilt neerzien. Heere, wilt u uw volk en kinderen versterken, dat zij door u geleid mogen worden door dit leven. En laten uw volk en kinderen de strijd des geloofs mogen kennen en meer leren kennen. En leer hun al meer hun weg op u, de Heere, te wentelen. En dat ze zelfs niet zullen vrezen wanneer de dood er is. Want in de dood begrijpen wij niet wat het is dat de ziel afgescheiden wordt van het lichaam. En zo wanneer het lichaam vergaat in het graf, dat voelen we dan niet. O Heere, leer dan toch uw volk niet te vrezen voor de dood, maar leer hen hun weg op u, de Heere, te wentelen en dagelijks te mogen leven uit dat wonder dat u een volkomen zaligmaker bent en dat u vooral uw kinderen hebt weggelegd, die onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Heere God, we bidden u of u uw genade wil geven aan hen die worstelen, die in de strijd zijn, die het licht van uw genade niet zien bij zichzelf. Wij vragen u om geduld. Wij vragen u, Heere, dat zij geduld mogen beoefenen en dat zij op u zullen uitzien. En wilt u geven, Heere, dat uw nabijheid ware blijdschap zal geven. En dat het geloofsleven mag opbloeien. En dat in plaats van een distel, dat daar een myrteboom zal opgaan. En in plaats van een doren, dat een dennenboom mag opgaan. En laat toch de woestijn mogen bloeien. En dat toch uw genade verheerlijk mag worden. En dat mensen in de ruimte gesteld mogen worden. Dat ze mogen roemen in vrije genade. In de vrije liefde van Christus. Van het drie-enige God. Heere, wil zo in ons midden werken. Wij bidden u voor de zieken. Er zijn verschillenden die door de griep niet aanwezig kunnen zijn. Sterk hen, zegen hen. Wil hen weer doen herstellen. We bidden u, Heere, of u uw koninkrijk wilt gedenken in deze wereld. En we vragen u nogmaals of u broeder van Luttikhuizen in Gent wil versterken wanneer hij daar het evangelie verbreidt en preekt. En wanneer hij daar werkt onder de Gentenaren, schenkt u hem wijsheid en liefde en om dit werk te doen. En Heere, zegen ook zijn studie en help hem bij al het werk en de verantwoordelijkheid die op zijn schouders rust. Zegen ook onze gaven die wij daar ook voor mogen bijeenzamelen, ook in deze dienst. Heere, we bidden u voor de vervolgde christenen. We vragen u of u hen die in gevangenschap zitten wil bevrijden en dat u hen zeer nabij wil zijn. Of u met uw geest en genade hen bovennatuurlijke kracht wil geven. We bidden u of u de vervolgers tot bekering wilt brengen. Of u gemeenten wilt stichten, dat daar waar niets was, dat daar gemeenten ontstaan. En dat u met uw genade zo heerlijk en machtig werkt, dat de vijanden het kunnen zien, dat uw werk doorgaat, omdat u gebiedt en het wordt terstond. Heere, zegen ook de kerken in Roemenië, ook de kerken waar wij steun aan kunnen geven. Zegen de predikers daar, wil ook daar uw kerk uitbreiden. Heere, gedenk het zendingswerk. Wil overal hen die uw evangelie verbreiden, ook in moslimlanden en in andere heidense landen, wil hen versterken. Zegen het werk van onze broeder en zuster Hessel en Kobe Visser in Botswana. Versterk hen en geef dat hun werk rijk gezegend mag worden. En laat uw woord daar krachtig mogen werken en laat u welbehagen. Gelukkig mogen voortgaan. Heere, we bidden u voor het volk van Israël. Wil dat volk ook tot bekering brengen. Dat volk dat uw volk is. Uw volk waarvan wij de psalmen ontvangen hebben. En de profeten en de apostelen. Maar u kent dat volk in overgrote meerderheid de Messias niet. Maar Heere, u kunt dat veranderen. U kunt de bedekking wegnemen. O, wilt u dat toch doen? Tot de verheerlijking van uw naam. Heere, gedenk onze regering. Geef haar wijsheid in beslissingen die genomen moeten worden. Gedenk ons vorstenhuis. En laat ons vorstenhuis een voorbeeld mogen zijn voor ons land en volk. Gedenk de grootmachten die bijeenkomen met allerlei onderhandelingen. O Heere, wij bidden u of u de vrede nog wil geven en bestendigen, maar wil toch vooral uw kerk uitbreiden door heel de wereld heen. Hoor ons bidden en sterk uw dienaar nu in het preken. Help ons allen bij het luisteren, ook wanneer we thuis meeluisteren. Schenk ook dan uw nabijheid en zegen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 40, de versen 4 en 5. 40, het vierde en vijfde vers. Geliefde gemeente, wij zijn in de lijdenstijd aangekomen. En u weet, jongens en meisjes, jullie weten misschien ook wel dat de lijdenstijd, dat noemen wij de laatste 7 weken voorafgaand aan Goede Vrijdag. En in die weken, in de kerkdiensten, denken wij met name na over het lijden van de Heere Jezus. En dat is een heel goede zaak. Er is heel veel beschreven in Gods woord over het lijden en sterven van de Heere Jezus. We hebben er zojuist over gezongen. Heb je het meegezongen in Psalm 40? Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heere. Dat heeft Christus gezegd. En hij is gekomen in deze wereld. Heel Gods woord staat er vol van. En we zien het ook in onze tekst. Psalm 85, vers 3. De misdaad uws volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. Een tekst. Als je leest, dan ben je geneigd om er overheen te lezen. Omdat het ons allemaal zo bekend overkomt dat God de zonden vergeeft. Maar de schuldvergeving, dat was alleen maar mogelijk door de offers. De Israëlieten wisten dat heel goed. In Leviticus waren ze daar uitgebreid over onderwezen. Dat de offers gebracht moesten worden, schuldoffers en zondoffers. Die moesten gebracht worden in de tempel. En God had deze offers geëist. Maar in werkelijkheid konden die offers geen mens verzoenen. Al die offers wezen heen naar de Heere Jezus Christus. En zo wijst ook de tekst die wij nu bezien ook heen naar het lijden en sterven en de schuldbetaling door de Heere Jezus Christus. En zo willen wij nadenken over de vergeving van zonden. Zo kunnen we onze tekst toch heel duidelijk samenvatten. De vergeving van zonden. En we zien 3 gedachten. Ten eerste de noodzaak daarvan. Ten tweede de vervulling. En ten derde de uitvoering. Ja, de vergeving van zonden. We zien de noodzaak daarvan. We zien de vervulling daarvan in de komst van de Heere Jezus. En dan zien we ten derde de uitvoering ervan. Hoe de Heere Jezus het uitgevoerd heeft. Dus deze Psalm 85 spreekt over misdaden. En zonden. Ja, het volk had inderdaad vreselijke misdaden gedaan. En wat waren die misdaden? Nou, daar lopen de rillingen van over je rug. Als je leest in de Bijbel wat dat volk Israël gedaan had. Hun eigen kinderen verbranden voor Moloch. Wat God hen nooit geboden had. Kijk, de dienst van de duivel is hard. De wereld is ook keihard, hoor. Jonge mensen, onthoud dat maar. De wereld is keihard. En de dienst van de duivel is knoeperhard. Het leidt tot verschrikking, tot verwoesting. Daar is nooit 1 mens blij mee uitgekomen. En dat zie je onder Israël. Die moeders zullen ook wel gehuild hebben dat hun kinderen geofferd werden. Maar ze deden het omdat de afgoden dat dicteerden. Omdat er anders geen vruchtbaarheid zou komen op het land. Zo hadden ze allemaal hun redeneringen. Maar ze keerden God de rug toe. En toen heeft de Heere zijn straffen gegeven. Vanwege al hun afgoderij. En nu zijn ze in de ballingschap gekomen. En zo zien we hier in Psalm 85 dat als een wonder het volk weer terug is gekomen uit de ballingschap. Andere volken kwamen niet terug. Wat weten wij nog van de Edomieten en van de Moabieten en van de Ammonieten? Ga het maar na. Die bestaan niet meer. Al duizenden jaren bestaan ze niet meer. Maar God had zorg voor Israël. Toen ook al. Israël kwam terug uit de ballingschap. En als u deze psalm bekijkt, psalm 85, de eerste vier verzen, dat valt u op als u dat meeleest, dat ze met dankbaarheid nadenken over de grote dingen die God gedaan had. En met name is dat de Heere de zonde van zijn volk heeft weggenomen. En God heeft opnieuw zegen gegeven over het land en over zijn volk. Het land wordt weer bewoond. De gevangenen zijn teruggekeerd uit een vreemd land waar ze leefden in verdrukking. De Heer heeft niet gehandeld met het volk zoals ze dat verdiend hadden. Hij bracht hen weer terug. Hij was hen genadig. En op grond daarvan zien we in vers 5 dat dan de psalm gaat bidden. Op grond van de ontfermingen en de zegeningen van de Heere gaan ze bidden en ze vragen om Gods goedertierenheid en heil. Zult u ons niet weer levend maken? En zo gaan ze bidden. Om verlevendiging kunnen we ook geestelijk zien. Heere, zult u ons niet weer opwekken? Zult u ons niet het geestelijke leven geven? Dat is zaligheid. En dan beginnen ze in vers 9 uit te zien en te wachten op de verdere ontferming van de Heere. En ze bidden dat de Heer ook verder zijn rechtvaardige toren zou afkeren en hen genadig zou zijn. En de grond voor dit gebed en de grond voor dit verwachting, dat ligt in vers 3. Daar is de kern. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. Daarom kan God en genadig zijn. Daarom zijn ze weer teruggekomen. Daarom kunnen ze bidden, Heere, verlevendig ons. Daarom hebben ze verwachting. En daarom, vers 2, is de Heere ook het land gunstig geweest. En daarom heeft de Heere ook de gevangenis van Jacob gewend. God heeft zijn verbolgenheid weggenomen. Hij heeft zich afgewend van zijn brandende toren. Wat was dat een wonder toen ze weer terugkwamen. Waren ze als degenen die juichten. Ze zongen en ze waren blij. De blijdschap was op hen. Want God had de misdaad weggenomen. Hun zonden bedekt. Maar dat was niet alleen toen. Toen ze terugkwamen uit de ballingschap. Dat is steeds weer heel de geschiedenis door van het volk Israël. Denk maar aan het gouden kalf, wat daar gebeurd was. De Heere wilde niet eens meer verder gaan met dat volk. En Mozes stond toen in de bres als een type van de Heere Jezus die bidt voor zijn volk. De Heere nam de zonden weg. En in de tijd van de richteren, ze vielen toch steeds weer terug in de afgoderij. En steeds nam de Heere de zonden en de misdaden weg. En heel het Oude Testament door. En dat is de enige weg waarlangs God bemoeienis kan hebben met een mens. Dat God de zonden bedekt en de misdaden wegneemt. De zonden werden dus weggenomen. En hoe gebeurde dat dan in het Oude Testament? Hoe werden de zonden verzoend? Nou, daar had de Heere de offerdienst voor ingesteld. Dat zeiden we juist, voorgeschreven in Leviticus, uitgebreid. Dagelijks moest het bloed van offerbeesten vloeien. En deze beesten moesten verbrand worden op het altaar. Zo had de Heere allerlei offers voorgeschreven. Want er moest betaling plaatsvinden. De Heere kon niet zomaar de zonden vergeten. Nee, zijn majesteit was onrecht aangedaan. En als de Heere maar de zonde zou laten voor wat het was en maar door zou gaan, dan zou zijn heiligheid afbreuk ontvangen. Er moet betaling, er moet genoegdoening gedaan worden. En zo moest het volk ook leven bij de werkelijkheid dat er zonder bloedstorting er geen vergeving van zonden was. En daarom moest het bloed van beesten vloeien. Er moest betaling voor de schuld gegeven worden. En dat geldt niet alleen voor Israël. Dat gold voor elk mens. En daarom voor de vloed. En wisten de mensen ook wel van die bloedvergiet. Dat het nodig was. En Noach komt uit de ark en hij brengt een slachtoffer aan de Heere. En dat is nu nog steeds zo. Dat er een offer gebracht moest worden. Een mens kan alleen met God verzoend worden door het offer. Daar moeten we allemaal deel aan krijgen. De Heer Jezus moet heel persoonlijk onze betaling zijn. Ons offer. Want hij is afgebeeld in al die offers. Maar dat geldt ook voor hen die de Heere vrezen. Zij die de Heere vrezen en met hem zoeken te leven, zij vallen toch ook steeds weer terug in zonden. En toch blijft God hen trouw. Toch gaat de Heere hen leiden tot hernieuwde bekering en tot belijdenis van de zonden. Zo gaat de Heere steeds weer verder. En het komt alleen maar omdat de Heere ook hun misdaden wegneemt en hun zonden bedekt. Dat geldt voor elk mens. Er is geen andere weg. Zonder bloedstorting is er geen verzoening. En dat gold dus ook onder Israël vanwege die offers die gebracht werden in de tempel. En dit leert ons allemaal dat God een heilige God is. Allen hebben tegen God gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Houdt u dat wel eens bezig? Hebt u er last van? Is het u tot een zware last geworden dat u tegen een goeddoend God gezondigd hebt? Een God die u gedragen heeft al de dagen van uw leven. Die u overladen heeft met zegeningen en voorrechten die anderen niet ontvangen hebben. En wij maar voortdurend tegen hem ingaan en zijn geboden breken en daartegen overtreden. Bent u wel eens verbroken geweest onder deze werkelijkheid? Dat u tegen Gods liefde zondigt. En hebt u het al beseft dat God ons schuldig rekent? God ziet ons van nature aan als schuldig. Houdt het u bezig dat u geen van zijn geboden gehouden hebt? En zegt u het wel tegen de Heere? Ik heb tegen de hoogste majesteit gezondigd. Daarom spreekt onze tekst ook over misdaden. En daarom voor het oog van de Heere ben ik ook een misdadiger. En ben ik een zondaar. En wanneer de ogen daarvoor open gaat, denk hij, dan gaat een mens bedrukt door het leven. En zo zien we dat we die zonde niet maar kunnen wegpoetsen. Net zoals een luipaard zijn huid niet kan veranderen. En zoals een moorman de kleur van zijn lichaam niet kan veranderen. En zoals Jeremia spreekt over een verdorven linnen gordel in Jeremia 15 of 13. Zo zijn wij ook verdorven voor de Heere. Hebt u al eens indrukken daarvan? Dan wordt u heel klein voor God. En dan zegt u het inderdaad, het is noodzakelijk dat er ook voor mij betaling plaatsvindt. Dan ziet u het dat u verzoening nodig hebt. Dan weet u wel, en dat weten we allemaal wel, dat de Heere Jezus zijn bloed gestort heeft aan het kruis en dat daar verzoening heeft plaatsgevonden. Dat weten we allemaal voorwerpelijk. Maar dan moet dat onderwerpelijk worden. Dan moet dat ook toegepast worden. Dan moet ik er persoonlijk deel aan krijgen. Ik heb zelf Christus nodig in mijn leven als mijn borg. Dat het ook werkelijkheid voor mij wordt. De misdaad uw volks hebt gij weggenomen en gij hebt al hun zonden bedekt. Houdt het u wel eens bezig, houdt het jou wel eens bezig. Dat jij schuldig staat voor God en zonder een levende band met de Heere Jezus Christus staat u nog in uw schuld. Die vergeving van zonden is een noodzaak. Maar we zien ook de vervulling. Want er moest verzoening gedaan worden. En daarvoor, we zeiden het al, heeft de Heere de offerdienst ingesteld. Maar nu zien we iets merkwaardigs. Het feit dat God geboden had, heel gedetailleerd, de schuldoffers, de zondoffers, al de slachtoffers, elke dag het morgenoffer, het avondoffer. Bij onreinheid moest er een offer gebracht worden. De grote verzoendag, een offer gebracht. Het ging maar door, steeds maar offers. Maar al deze offers konden geen één zonde wegpoetsen. Die konden geen zonde of schuld verzoenen. Psalm 40, vers 7. Daar zingt David onder leiding van Gods geest. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. En nou spreekt Christus door David heen. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En toch had God het geëist. Hebt gij niet geëist. Wat bedoelt de Heere hier? Hij bedoelt te zeggen dat die offers gebracht moesten worden. Maar geen van die offers kon aan Gods eis voldoen. Die konden niet één enkele zonde wegwassen. Want het bloed van stieren en schapen en bokken kan geen enkele zonde verzoenen. Hoe kan God dan de zonde wegdoen? God kan immers niet de zonden zomaar vergeven. Er moet betaling voor plaatsvinden. En de offerdienst was failliet. Er was een andere betaling nodig. Hoe konden de misdaden van dat volk worden weggenomen en hun zonden bedekt? Al die offers hielpen niets. Maar toch zegt de Heer. De misdaad heb ik weggenomen. Hoe kan de Heere dat zeggen? En nota bene in de laatste 70 jaar waren er ook geen offers gebracht. Want tijdens de Babylonische ballingschap werden er geen offers gebracht. De tempeldienst was opgehouden en de offerdienst mocht alleen maar plaatsvinden in Jeruzalem. De plaats die de Heere God zelf had aangewezen. En tijdens de ballingschap werden er geen offers gebracht. Zo kon er ook formeel, uiterlijk geen offers gebracht worden aan de Heere ter verzoening van de zonde van het volk. En toch heeft de Heere de misdaden weggenomen. Ach, het maakt ook niet uit of die offers gebracht werden of niet. Ze konden toch geen zonde verzoenen. Want de zonden konden alleen maar verzoend worden in het bloed van de Heere Jezus. En daarom wijzen de woorden van onze tekst heen naar de noodzaak en de vervulling in de Heere Jezus Christus. Hij moest komen, het Lam Gods. Hij moest lijden. Hij moest sterven. Deze woorden staan in de Bijbel. Omdat Christus moest komen. Al die offers wezen heen naar de Heere Jezus. De misdaden hier weggenomen, de zonden bedekt. Dat zag op Christus. Het kwam door het offer van de Heere Jezus. Dat het volk weer terugkwam. Dat de Heer het land weer gunstig gezind was. Hij is het Lam Gods. Dat de zonde niet alleen van Israël zal wegnemen. Maar ook de zonde van de gehele wereld. Dat wil zeggen, zijn offer is genoeg. Voor de zonden van heel de mensheid. En daarom ligt er in zijn offer, in zijn lijden en sterven, een volkomen verzoening, een heerlijk behoud en eeuwig leven. God eist betaling van de zondaar. En wee de mens die geen betaling heeft, want geen mens kan die prijs voldoen, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, Christus moest komen. Er was geen andere weg. Hij moest mens worden. En zo zien we hem komen. In zijn menswording, wat een vernedering was dat. Om te kunnen betalen, moest Christus afdalen uit die hoge, heerlijke hemel. Moest hij in ons midden komen. Daartoe was hij van eeuwigheid af aangesteld door God. Hij was geautoriseerd om dat verlossingswerk uit te voeren. Omdat hem een menselijk lichaam bereid was. Omdat de Heilige Geest op hem in overvloed uitgegoten was. Zo kon hij, het Lam Gods, de zonde der wereld wegnemen. Daarom kon de Heere Jezus ook zeggen, de Geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating. En de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. Lucas 4, vers 18. Dat was de Christus. Die kwam naar het arme, het verbrokene, het verslagene, de gevangenen. Zij die vastzaten in de zonde. Zij die gebroken waren van hart. Zij die de armen waren. En de armen in de Bijbel, die hebben geen helper. Die hebben geen uitkomst. Die weten niet waar ze naartoe moeten. Die zeggen, Heere, ik heb geen mens. Niemand kan mij behouden. Kijk, voor zulke mensen, dat zijn de armen, is Christus gekomen. En hij deed het volkomen vrijwillig. Hij wilde de zonde verzoenen. De dood doden en het graf krachteloos maken en de macht van de duivel verwoesten. En de Heere Jezus was gedrongen om dit te doen. En hij wilde ook niet teruggaan naar de hemel voordat dit verlossingswerk af was. En zoals hij wilde, zo heeft hij het gedaan. Zoals Hebreeën 3 vers 1 zegt dat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Door zijn offer heeft de Heere eeuwige verlossing bewerkt. Hij was de enige die het kon. En hij heeft het gedaan. Geen zondaar kan de andere zondaar redden. Niemand kan voor zijn broeder die losprijs betalen. De engelen kunnen geen verlossing bewerken. Christus moest het alleen doen. En hier zien we het grootste wonder. Dat al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij heeft dat, deze wereld lief gehad nog voor de wereld begon. Toen had hij al besloten om zijn zoon te zenden. Nog voordat de val er was. En hier zien wij de grootste ontdekking. Het heerlijkste nieuws wat er op aarde te bedenken is. Dat de God waartegen wij allemaal gezondigd hebben. Dat die God liefde is, onbegrijpelijke liefde. U ziet het in Christus, want hij vernederde zich. Hij werd de minste onder de mensenkinderen. Ziet u hoe lief hij zijn volk had. Dat hij niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Hij vernederde zich. Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan om de schuld van zijn volk op zich te nemen. Zo wilde de Heere Jezus alle gerechtigheid volbrengen. Zo zou hij de werken van de duivel verwoesten. Hij kwam niet om de wereld te veroordelen, maar om te behouden. Hij kwam in deze wereld om zondaren zalig te maken, waarvan u en ik de voornaamste waren. En daarvoor moest hij vernederd worden. Wat een vernedering. En in die vernedering begreep niemand het. Niemand begreep het. Niemand wist wat er gebeurde. Ze zagen aan wat voor ogen is. En de vrouwen van Jeruzalem weenden. En de vrouwen die hem dienden stonden van verre. Die ene Romein, die zag er iets van. Waarlijk, deze was Gods zoon. Een Romein, die wordt nog een prediker. Daar op Golgotha. Want wij begrijpen het niet. Die liefde, dat hij de geringste wilde worden. Want zo werd hij verteerd onder de brandende toren van God. Zo werd hij de vervulling van al die oud-testamentische offers. Zo werd hij geslagen om de zonde van dat volk Israël. Zo kwamen de misdaden van dat volk op hem terecht. En daarom kon God hier de misdaden van Israël bedekken. En zo wijzen alle teksten heen naar dit brandpunt. Christus Jezus, de gekruisigde en die opgestaan is uit de doden. Zie hem hier als het lam Gods in zijn grote vernedering. Zie hem, omdat er geen andere weg was. waarlangs u met God verzoend kon worden. Hier ziet u wat de zonde uitwerkt, wat uw kwaad en uw zonde God hebben aangedaan. Hier zien we reden om ons te verootmoedigen voor deze God. Hier ziet u reden om die grote liefde van God aanbidden. Misschien zit alles u tegen in het leven. Misschien hebt u moeite op moeite en druk op druk en teleurstelling te verwerken. En de Heere begrijpt het en de Heere ziet het. En u kunt bij hem troost en genade en kracht ontvangen. Maar willen toch nooit vergeten in al onze druk. God bewijst zijn liefde dat hij zijn zoon gegeven heeft om de brandende toren van God te dragen. Hier hebben we reden allemaal om ons diep te buigen met ons gezicht in het stof voor deze God. En dat wordt nog duidelijker als we nadenken over de uitvoering door Christus. Want de Heere is gekomen in de volheid des tijds. Hij profeteerde het al in Psalm 40 vers 8. Toen zeide ik, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Heel het Oude Testament was vol van Christus. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Het ging hem niet om zichzelf. Niet om zijn gemak. Niet om zijn rustig leven. Het ging om het welbehagen Gods te doen. Wat een zegen, gemeente, als iemand in het leven afkomt van zichzelf. En afraakt van zijn eigen Heer. En afkomt van al zijn eigen gemak. En dat hij gericht mag worden om het welbehagen Gods te doen. Wat wilt u dat ik doen zal, Heere? En dan in zelfopofferende liefde. De voetstappen van de meester volgen. Het is mijn lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Leer mij dan naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Leer mij Christus te volgen. Uw welbehagen te doen. Bent u daar al eens verlegen onder geworden? Bent u daar al eens begeerig naar geworden? Gedrongen door de liefde van Christus die zichzelf gaf. En dat u dan ook uzelf wil geven voor hem. Al betekenen wij zo weinig. Toch wil hij u oppakken. En u leiden, en u vormen, en u kneden tot zijn eer. Christus nam menselijk vlees aan. Hij zou betaling geven. En zo alleen konden mensen van vlees en bloed behouden worden. Zo kon er voor hen alleen betaling gebeuren. Zo overwon de Heere Jezus de duivel. Zo zou hij bij machten zijn om de duivel als een onderdanen te ontrukken. Zo kon Christus alle macht hebben om zondaren te verlossen. En zie de Heere Jezus hoe hij zich vernederen moest. Hij werd arm. Hij werd de armste onder de mensenkinderen. Hij werd arm aan troost, arm aan heerlijkheid. Hij werd arm aan zijn God. Want toen moest zijn God hem nog verlaten aan het kruis. Want hij die in de gestaltenis God zijnde, het geen roof geacht heeft, God even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Christus was het offer. Hij moest dat offer uitvoeren. Het werd in hem vervuld. Hij kwam om mensen te redden. O, de Heere Jezus was het volmaakte offer. Volmaakt was hij. Onder Israël mochten ze geen misvormd beest offeren aan de Heere. Ze moesten volkomen lam zijn. En zo was de Heere Jezus volkomen als offer. Zonder smet of rimpel, geen gebrek. Onder Israël moest een offerdier genomen worden uit de kudde en apart gezet. Zo werd ook Christus uit de mensenkinderen genomen en apart gezet. En zo werd hij voorbereid om aan het kruis te gaan. Wanneer een offer gebracht werd onder Israël, dan moest een Israëliet zijn handen leggen op dat beest. De kop van de beest en zo werden als het ware die zonden overgedragen. Zo moest die Israëliet zijn zonden belijden bij dat offer en zo kwamen die zonden op dat beest terecht. Zo moest dat dier die zonden dragen en zo zien we Christus dragende de zonden van al zijn kinderen. Hij heeft het vrijwillig op zich genomen, want aldus betaamde het hem alle gerechtigheid te vervullen. Onder Israël moest dat offer gebracht worden op de plaats die de Heere aangewezen had. Dat was in Jeruzalem, in de tempel. En zo moest ook Christus niet buiten Jeruzalem, niet in Galilea, maar in en bij Jeruzalem moest hij gedood worden. En dat offerdier moest niet alleen gedood worden. Dat offerdier moest ook verbrand worden. En zo moest de Heere Jezus niet alleen gedood worden, maar hij moest in de hitte van Gods toren verteerd worden. Hij moest de martelingen van de verdoemden in de hel dragen. En zoals bij de offerdienst in Israël het ene bok werd geslacht, en het andere bok werd de woestijn ingestuurd, beladen met de schuld, zo moest ook Christus gedood worden. En hij werd ook buiten de stadsmuur van Jeruzalem gebracht. Hij werd buiten de gemeenschap van de mensen en buiten de gemeenschap van God gebracht. En zo kon hij de vervulling en de uitvoering van dat offer zijn. En zo was de dood van de Heere Jezus een vervloekte dood. En daarom was dat lijden niet alleen naar het lichaam, maar naar zijn ziel. Daarom kon Christus uitroepen, nu is mijn ziel ontroerd. Dat wil zeggen, hij werd in nood gebracht. En straks zou hij het uitroepen in de diepten daarvan. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen lag de vloek op Christus. En dan zien wij in zijn bloedig zweet, in zijn roepen aan het kruis, hoe hij de vloekdrager was. Hier ziet u de prijs die de Heere Jezus moest betalen om de misdaden van zijn volk weg te nemen en hun zonden te kunnen bedekken. Want zonder bloedstorting is er geen verzoening, onder Israël niet en onder ons ook niet. Christus moest de vervloekte worden. Hij stierf niet de dood van een martelaar. Hij stierf niet de dood van een kind van God. Maar hij moest de dood sterven van een vervloekte zondaar. God eist de hoogste straf. Waarom? Omdat God heilig is, smetteloos. Heerlijk. En daarom zal zijn volk hem tot in eeuwigheid onvermoeid aanbidden. Want onze God is heilig, 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 heilig. is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. Daarom is God aanbiddelijk. Maar omdat hij heilig is, moet hij de zonde straffen. En de zonde tegen de hoogste majesteit moet met de hoogste straf betaald worden. God is heilig. Maar God is ook liefde. Hij gaf zijn eigen zoon om die straf te dragen. Opdat u en jij en ik die straf niet hoeven te dragen. Kunt u dan rustig doorleven in de zonde, terwijl Christus zoveel geleden heeft? Kunt u uw last van de zonde dragen, terwijl die last het hart van Christus verbroken heeft? Kunt u het rustig aanhoren dat Christus verteerd werd in de vlammen van de hel? En kunt u werkelijk onverschillig blijven tegenover zo'n goede God? De misdaden moeten weggenomen worden. En als de rechter de misdadiger vrijspreekt, dan hoeft hij niet meer in de gevangenis te blijven. Wanneer God Israël vrijspreekt, Israël, dan hoeven ze niet meer in de ballingschap te zijn. En wanneer God uw misdaden vrijspreekt, dan bent u hersteld in de gunst van God. Dan komt er vrede. En daar gaat het om. Daarom is Christus gekomen. Daarom wordt het evangelie gepredikt. Opdat u vrede zou ontvangen. Vergeving. Dat u in het licht zou wandelen. Dat u in de vrijheid geplaatst zou worden. En dat u het mag ervaren. Dat de alwetende God, die alles ziet, de zonden van zijn volk niet meer aanziet. Want de schuld uws volks hebt gij weggedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. En wanneer de Heere de zonden wegdoet en de schuld bedekt, dan houdt dat ook in. Alle mogelijke zegeningen in dit leven. Zijn zorg, zijn ontferming, zijn leiding, zijn kracht, zijn nabijheid. En hij geeft het eeuwige leven. Hij leidt zijn volk door dit leven, totdat ze straks in de heerlijkheid bij hem zullen zijn. Het bloed van de Heere Jezus is een volkomen verzoening van al onze zonden. Hoe groot uw zonden zijn, hoeveel ze ook zijn, ze kunnen vergeven worden in dat bloed van Christus. En dat vindt plaats in de weg van het geloof. En wat houdt dat in, dat geloof? Wie zijn er die geloven? Dat zijn hen die hun schuld en zonden belijden. Ze worden zondaar voor God. Ze hebben geen gerechtigheid in zichzelf. Ze zoeken het leven buiten zich in de Heere Jezus alleen. Ze begeren hem te kennen. Ze begeren met hem te leven. Ze verlangen naar een levende band met Christus. Ze begeren dat God hun leven zou overnemen. Dat is het leven van het geloof. Er is een persoonlijke, levende band aan de Heere Jezus. Niet meer zichzelf geschikt maken voor genade, maar het steunen, het vertrouwen op Christus alleen. Het gaat om het geloof. Gemeente, veel mensen verwarren geloof met onverschilligheid. Jazeker. Veel mensen verwarren geloof met onverschilligheid. Want er zijn heel wat mensen die het wel geloven. En die wel er gewoon van uitgaan dat God hun zonde niet zal aanzien. En dat Christus voor hen gestorven is. Maar een levend band met Christus kennen ze niet. Ze zijn in feite onverschillig. Daarom leven ze ook rustig verder en vullen ze hun leven op met van alles en nog wat. Misschien is jouw leven ook chockvol met van alles en nog wat. Maar dat de Heere Jezus er geen plaats in heeft. En dat je ook denkt, nou, het valt nog wel mee met me, de zonden en het kan altijd nog wel. Ik geloof het heus wel. Maar dan ben je toch onverschillig. En zo zijn ook mensen die denken dat ze nog genoeg tijd hebben om bekeerd te worden. En ze maken zich er niet druk om. Of ze gaan ervan uit dat ze eigenlijk toch zichzelf niet kunnen bekeren. Ja, ik kan het echt niet doen. Het moet toch van God komen. En daarom leven ze rustig verder. Ze geloven heus wel de Bijbel. Maar God moet het doen en daarom leven we maar rustig verder. En daarom zijn ze feitelijk onverschillig. Er is geen worstelen om genade. Er is geen kloppen. Er is geen beuken op de deur van de genade. Ze zeggen rustig, als God het zal doen, dan zal Hij het doen. Het is onverschilligheid. De ene denkt het is niet nodig. En de ander denkt, ja, ik kan het toch niet doen. Het is onverschilligheid. Dit heeft niets met geloof te maken. En we hebben allemaal die neiging tot onverschilligheid. Hebt u het al bemerkt dat uw hart ook van nature onverschillig is. En dat we ons zo druk maken om ons lichaam. Of om de tijdelijke dingen van dit leven. En om loonsverhoging. Maar dat we bezig zijn onze ziel te verwaarlozen. Maar de Heere komt tot ons met een bevel van bekering. En vergeving van zonden. Bevel van bekering en van geloof. Onverschilligheid maakt scheiding tussen geloof en bekering. Ze menen dat ze het geloof hebben, dat ze in zullen gaan. Maar het is een eigenwillige godsdienst. Hoe leeft u? Waar zijn uw zonden? Zijn ze u een last geworden? Houdt het u bezig dat u straks afrekening moet houden voor de Heere? Is het u een last geworden? En gaat u toch rustig door het leven zonder God? Nou, dan zijn die zonden u echt niet tot een last geworden. Want wanneer dit werkelijkheid voor u geworden is, dan gaat u de Heer achterna lopen. En dan begeert u naar God. En dan zoekt u de Heer, dan wilt u niet meer onverschillig zijn. Dan zegt u, Heer, het wordt tijd dat ik wakker word. Het wordt tijd dat ik de werkelijkheid zie. Het wordt tijd dat ik behouden word. En nu komt de Heer met zijn genade ook nu tot u, wie u ook bent. Want ook al hebt u zoveel zonden begaan. Daarom gaat u niet verloren. Weet u waarom een mens verloren gaat? Omdat ze niet van harte tot God komen. En het niet komen tot de Heer Jezus, dat is de ergste zonde op aarde. Want daarmee houdt u al uw zonden vast. En blijven al uw andere zonden op u. Door niet tot de Heer Jezus uit te gaan, zorgt u ervoor dat er een scheiding is tussen de Heer Jezus en uw ziel. Maar wat een zegen om als een boetvaardige, als een schuldenaar, als een nederige voor deze God te komen. Want op deze zal ik zien, zegt de Heere, op de arme en de verslagene van geest, die voor mijn woord beeft. En al waren uw zonden rood als karmozijn, u mag komen. Al waren uw zonden zo veel als het zand, u mag komen. Al was u nog zo oud, nog zo lang geleefd, u mag nog steeds komen. En al lijkt het dat uw zonden veel harder roepen naar de hemel om straf, dan dat uw gebeden tot God roepen om genade, toch mag u komen. Want God neemt nog steeds de misdaden weg en hij bedekt de zonden. Het is zijn liefste werk. Kom dan. Amen. Zingen wij Psalm 65, het tweede vers. Zullen wij bidden en danken. O heilige God in de hemel, we hebben weer over diepe zaken gesproken. We kunnen beter zeggen gestameld. En we hebben getracht om na te gaan wie u bent in uw heiligheid, in uw liefde, in uw genade. En Heere, wij verdienen het niet om uw woord te horen. Het is een voorrecht dat wij dit woord van verzoening mogen horen. O Heere, geef dat wij het ook als een wonder mogen ervaren. En geef dat wij ook in deze lijdenstijd over deze zaken zullen nadenken. En dat ons hart voor u een geopend boek mag zijn. En dat ons leven voor u neergelegd wordt. En dat wij tot u smeken en roepen om reiniging, om genezing, om het licht, om genade voor genade. Heer Jezus, dank u voor uw onuitsprekelijk groot offer. Wij bidden u of u het wilt toepassen aan onze harten. Heere, ga met ons deze week. Bewaar ons voor het verkeerde. Wil ons bewaren voor een onvoorbereid sterven. Breng ons volgende week weer samen. Zie ons aan in genade. Verheerlijk toch uw naam in ons leven. Leer ons ernaar te verlangen om naar uw wil te handelen. Om uw welbehagen te doen. En verbind ons aan uzelf, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 145, het zesde vers. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.